Petrus hebben geleid. Misschien wel een applausje op zijn plaats, denk ik, of niet? Ja, dank jullie wel. Heel fijn. Ja, ik heb graag met u over het thema rust hebben. Met jullie allemaal. Niet alleen met de ouderen onder ons. Wat ouder worden, wordt veelal geassocieerd met rust. Maar zoals zal blijken ook uit Gods woord, hebben we dat allemaal nodig. Hebben we allemaal nodig de rust die van God komt en die hij wil geven aan ieder van ons. Nou, rust ligt heel dicht bij ontspanning. Als we tot rust willen komen, dan gaan we ontspannen, gaan we leuke dingen doen. Of juist onderuit gezakt voor de tent zitten, voor de caravan. Ik heb weer zo'n plaatje. Dus ontspanning zoeken, rust zoeken, dat doen we allemaal op verschillende manieren. Als we jong zijn, dan zijn we ontspannend met een balspel bezig bij het strand op een of andere manier. En dan jongeren zijn vaak actief om ontspanning te zoeken en rust te zoeken. En terwijl ouderen, die pakken er toch iets anders aan. Die gaan lekker voor de caravan zitten. Die zijn niet meer zo actief. Ja, misschien nog een fietstokje of zo. En misschien is dit... ik geloof dat er een paar gepensioneerd zijn onlangs, geloof ik, ook onder ons. Welk toekomstbeeld heb je daarbij straks, hè? Nog een actief leven of lekker zitten voor de caravan straks. Maar toch is het thema rust, ontspanning misschien iets mindere mate, maar toch is het thema rust een thema wat eigenlijk door de hele Bijbel heen terugkomt. En eigenlijk was rust ook eigenlijk al de bestemming voor het volk Israël. Ook Jezus belooft ons rust. Ja, hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar ik wil graag bij Israël beginnen. En dat wil ik doen vanuit het boek Joshua, als u met mij mee wil lezen. En dan lees ik eerst een paar versen uit hoofdstuk 1. En dan gaan we naar hoofdstuk 3 toe. Want dan staan ze op het punt om het beloofde land in te gaan. En eigenlijk is dat eigenlijk wat daar gebeurt, daar aan de Jordaan, aan de voet van aan de bedding van de rivier de Jordaan. Laatste hindernis voordat ze het beloofde land ingaan, dan gebeurt daar eigenlijk heel iets moois. Hoe God dat eigenlijk bewerkt, dat ze ook daadwerkelijk het beloofde land kunnen ingaan. Nou, dat staat boven hoofdstuk 1. Joshua, God beveelt Joshua Israël naar Kanaan te leiden. En dan vers 10. Toen gebood Joshua de beambten van het volk, ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken. Zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heer uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse, zei Joshua, denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. De Heer uw God, ja, dat was het die eerste afbeelding, de Heer uw God geeft u rust. Heer, uw God geeft u rust en hij geeft u dit land. Dan gaan we naar hoofdstuk 3 toe. Ja, en dan wil ik hoofdstuk 3 graag met u lezen. Maar eigenlijk is dat de doortocht door de Jordaan. Dan staan ze op het punt, het beloofde land, dat land van rust binnen te gaan. En dan gebeurt het volgende. En toen stond Joshua 's morgens vroeg op. Ze braken op het Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Hij en al de Israëlieten. En zij overnachten daar voordat zij overstaken. Dankjewel. Het gebeurde na verloop van 3 dagen dat de beambten door het midden van het kamp gingen. En het volk geboden, wanneer de ark van het verbond van de Heer uw God ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moeten vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer 2000 el lengte. Ongeveer 1 kilometer hadden we dan. U mag er niet dichterbij komen, opdat u de weg zult weten die u moet gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. En ook de ark van het verbond heeft eigenlijk ook Israël dwars door de woestijn geleid. De ark van het verbond, en welke ook de tegenwoordigheid van God representeerde, vertegenwoordigde, die heeft hem eigenlijk gewoon door de woestijn geleid. God heeft hem als het ware zelf door de woestijn geleid naar deze rustplaats toe. Nu opnieuw moeten ze de ark van het verbond voor laten gaan. Verder zei Jozua tegen het volk: heilig u, want morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden. En tegen de priesters zei Jozua: neem de ark van het verbond op en ga voor het volk uit. En toen namen zij de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. Want de Heer had tegen Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israël, opdat ze weten dat ik met u zal zijn, zoals ik met Mozes geweest ben. En u moet de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden: zodra u aan de rand van het water van de Jordaan komt, sta dan stil in de Jordaan. En toen zei Jozua tegen de Israëlieten: kom hierheen en luister naar de woorden van de Heer uw God. Vervolgens zei Jozua: hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is, dat hij de Canaanieten, de Hethieten, de Hefieten, de Ferezieten, de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal verdrijven. Zie, de ark van het verbond van de Heere van de hele aarde gaat voor u uit de Jordaan in. Nu dan, neem voor u 12 mannen uit de stammen van Israël, uit elke stam 1 man. Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de heren van de hele aarde dragen in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt. Namelijk het water dat van boven afvloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte de Zuidzee stroomde verdween. Het werd afgesneden. En toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heere droegen, stonden nog bedrogen in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. En dan zag Jezus in Matthäus' evangelie, en worden zijn woorden aangehaald, dat Jezus zegt: kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijt, bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zullen we bidden met elkaar? Hemels Vader, dank u wel, Heer, dat u zo'n heerlijke bestemming op het oog hebt, Heer, voor uw kinderen. En voor alle, Heer, die in geloof op u zien. Of we nu jong zijn, of wat ouder. Heer, u hebt een heerlijke bestemming voor ons allemaal op het oog. Heer, een bestemming van rust. Niet alleen straks, wanneer we in heerlijkheid bij u zijn, maar reeds ook nu al. Heer God, dank u wel, Heer, dat we zo op Jezus mogen zien. Iedere keer weer. En u kent onze moeite. U kent onze last. U weet waar we onrustig zijn. Maar niettemin, Heer, wijst u onze weg, zoals u ook Israël een weg hebt gewezen. U hebt Israël een weg gewezen. En u wijst ons vandaag een weg door Jezus Christus. Dank u wel. Halleluja. Amen. Ja, Jozua, hoofdstuk 1. Daar lazen we al en ik haal het nog een keer aan. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zei Jozua: er waren een paar stammen van Israël. 12 stammen bestond Israël uit. Een paar stammen die bleven aan de ene kant van de Jordaan. En ze waren tot aan de Jordaan gekomen. Ze zouden oversteken naar het beloofde land. Maar er waren een paar stammen die zouden aan die kant van de Jordaan blijven. En tegen die stammen zei Jozua: denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere, uw God, geeft u rust. En hij geeft u dit land. Nou ja, goed, als ik dit zoiets lees, en dan wil ik natuurlijk weten, van als Jozua dit aanhaalt: denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. Dan wil ik natuurlijk weten, waar staat dat dan? Heeft Mozes dat inderdaad gezegd. En als je daar dan naartoe gaat, dan kom je Deuteronomium hoofdstuk 12 uit, vers 9 en 10. Want daar zegt Mozes op dat moment, want u bent tot nu toe nog niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat de Heere uw God u geven zal. Maar u zult de Jordaan oversteken en gaat wonen in het land dat de Heere uw God u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u en u zult veilig wonen. Dat is reeds wat Mozes had gezegd. Jongens, dit gaat gebeuren. Jullie zullen de Jordaan oversteken. Jullie zullen dat wat jullie beloofd hebben, die rust ingaan, die rustplaats innemen. Dat is wat Mozes reeds gezegd had en beloofd had. En Jozua is degene die het volk daaraan herinner u, denk eraan wat Mozes reeds gezegd heeft. Dat dat de bestemming is die God voor u op het oog heeft. Nou, even heel kort. Wat was er ook alweer gebeurd allemaal? Ooit was Abraham een van de verre voorvaders van Israël. De aartsvaders noemen wij ze ook al. Was hij uit Ur der Chaldeeën geroepen om naar een land te gaan wat God hem zou wijzen. En hij ging ook, hij ging naar Kanaan toe. Daar ging hij en daar woonde hij. En Isaac woonde daar en Jacob woonde daar, de drie aartsvaders. En op een bepaald moment kwam er zo'n hongersnood, ja, dat ze daar niet langer konden wonen. Jozef, een type ook van de Heer Jezus, die werd reeds daar vooruitgezonden naar Israël, hè, om een volk in leven te houden. Hij was niet geliefd door zijn broeders. Eigenlijk hadden ze niks met hem op. Maar Jozef ging, hij had niet veel keus, hij ging daar, werd daar onderkoning. Uiteindelijk kwam ook Jacob en de hele familie bij hun en ze hebben daar niet de hongerdood, maar de Heer voorzag in wat zij daar nodig hadden. En zo verbleven ze daar in Israël, om niet een hongerdood te hoeven sterven, maar om te kunnen leven. En dat vond Farao in die dagen allemaal goed. Farao was Jozef welgezind, hij kende Jozef en zijn familie was ook zijn familie. Dat was, kom maar naar Israël toe, kom hier wonen, et cetera, allemaal goed. Maar toen kwam er op een moment een andere farao die Jozef niet gekend had. En die legde hun een juk op. En een last op. Een juk van slavernij op. Gedurende 400 jaar hebben ze daar verblijf gehouden. En waren ze grotendeels van die tijd waren ze slaven van de farao. En dat ze het uitschreeuwden naar God toe. Heer de God, verlos ons. Help ons hier weg, want dit kan toch niet de bedoeling zijn? En uiteindelijk is God daar, heeft hij daar gehoor aan gegeven. En zond hij een man vooruit. Mozes samen met Aaron om dit volk daar weg te geleiden. En dat gebeurde niet zomaar. Er kwam best wel heel veel aan te pas. Er moesten 10 plagen aan te pas komen om dat volk daar ook echt los te weken als het ware. Zodat hij ze kon meenemen op weg naar het beloofde land. En uiteindelijk gingen ze. Uiteindelijk gingen ze, werden ze weggevoerd uit slavernij. Gingen ze doorgeloofd dwars door de Rode Zee. Ja, en toen kwamen ze in de woestijn. 40 jaar, 400 jaar in Egypte. Door de Rode Zee, 40 jaar door de woestijn. En dan zien we ook, lezen we ook iets opmerkelijks. Dat het woord zegt ook. Van ik vroeg me af, Heer, wat is hier nou precies gebeurd? Wat is hier nou precies misgegaan? Dat het volk daar als het ware strandde. Een hele generatie strandde daar in de woestijn. En als je dan de Hebreeënbrief leest, hoofdstuk 3. Hè, dan lees je dat de oorzaak is. Hè, dat, ja, want het was niet zo dat de Heer niet met hem was. Of dat, ja, dat het door de wet kwam die ze niet konden houden. Het zat vast op de hardheid van hun hart. Daar zat het op vast. En eigenlijk ligt daar ook een les in voor ons. Want in 1 Korintiërs 10 staat allemaal opgeschreven wat ze allemaal gingen doen. Wat voor kwalijke dingen ze allemaal gingen doen. Dat ze bij God wegliepen en niet meer naar hem wilden horen. Ze wilden gewoon het verlangen van hun eigen hart volgen. Ondanks dat God hen waarschuwde, wilden ze niet horen. Want hun hart was verhard. Ze konden niet meer naar God horen. Zodat ze wel moesten stranden daar in de woestijn. Een hele generatie is daar verloren gegaan. En dan zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 10, die zegt dan, ja, deze dingen zijn ons tot voorbeeld geschied, omdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. En terwijl wij ook onderweg zijn naar het beloofde land, laten wij alsjeblieft ervoor waken dat ons hart niet verhardt, dat we ontvankelijk zullen blijven voor de aanwijzingen van de Heer de God, de fluisteringen van de Heilige Geest in ons hart. Ja, om de weg te gaan die God wil dat wij gaan. Dat wij ook moedig en nederig met onze Heren zullen blijven wandelen. Laat ons hart niet verhard worden, terwijl we onderweg zijn. Een voorbeeld gegeven voor ons, opdat we geen lust tot het kwade zouden hebben. Dan staat er toch een nieuwe generatie op. Ook daar in de woestijn. En daar staan ze dan. Komen ze daar aan bij de Jordaan. Het is natuurlijk even de vraag van, hoe gaan ze dan die Jordaan oversteken? En ze hebben al één hindernis door geloof genomen. En opnieuw moesten ze daar een hindernis door geloof nemen. Te oversteken. Ze komen dan eindelijk bij die laatste hindernis aan. Weet u, en ik moest hier zo aan denken, terwijl ook we kennen van die periode van de slavernij en van de woestijnreis. Vermoeid en belast in ook deze periode in Israël staan natuurlijk ook voor iets wat ons wat herkenning geeft. En dus de slavernij, een periode van slavernij van de zonde. Een woestijnreis die dor en droog is. Dus ook kennen wij ook misschien wel moeite in ons leven. Vanwege de zonde of vanwege een dorre, droge periode in ons leven. Terwijl de Heere God zegt van, ga verder. Trek die Jordaan over. Ga daarheen naar het beloofde land. Ik wil jou rust geven. En daar staan ze dan. Wachtend op de aanwijzing van de Heer de God. Ze konden niet zomaar gaan en zeggen, nou jongens, we zoeken even een mooie doorwaadbare plaats ergens daar bij de Jordaan. Kon niet, want de Jordaan was uit zijn oevers getreden. Kon geen plek vinden. Ze moesten wachten op de aanwijzingen van de Heer de God. En hij zei tegen Israël, als jullie dan de ark van het verbond voorbij zien komen. En na 3 dagen gebeurde dat. En die 3 dagen komen ons ook ergens bekend voor. Als dan de ark van ons verbond voorbij komt, met de priesters die hem dragen, maak u dan klaar. Maak voor u klaar, proviant. En alles wat u nodig hebt, neem het mee en ga voor, want de Heer gaat u leiden in het beloofde land. En zo gingen ze op weg. En daar gebeurde een wonder. Ze stonden daar. Ze gingen daar naartoe, richting Jordaan. De ark voorop. En zodra, zegt hoofdstuk 3 van Jozua, zodra de voeten van de priesters dat water raakten, toen werd het water afgesneden. Dus ze moesten op die plek blijven staan. Weet u, ze staken over naar het beloofde land door geloof. En heel veel van die dingen die daar nu even gebeuren, ja, zijn allemaal een beetje een voorafschaduwing van het werk van de Heer Jezus. Heel veel. De ark die voorop ging. Een beetje een voorloper als het ware voor het volk Israël. Zo is Jezus ook als een voorloper de hemelen binnen gegaan. Als een voorloper voor ons. Als eerstgeborene uit de doden opgestaan. Zo gaan wij ook eens in heerlijkheid achter hem aan. Ook de hemelen in. Die eeuwige rustplaats. En ja, we kunnen nog heel veel zeggen, ook over de Ark van het Verbond, over de inhoud van de Ark van het Verbond. Ik ga het niet allemaal uit, hè, maar er zit manna in, een kruikje met manna. Daar zit de staf, de bloeiende staf van Aaron zat daarin. En daar zitten de 10 geboden in. Het spreekt allemaal van het werk van de Heere Jezus. En het spreekt 3 keer van leven. Ik wil dat nog wel eens komen uitleggen, dat ga ik nu niet doen. Dat gaat te ver, hè, maar het spreekt allemaal van leven. Leven, net zoals het offerdood van Jezus ook leven, van leven spreekt. Van vrede. En van verzoening. Daar spreekt de offerdood van Jezus. En ook die verzoendeksel daarop. Het spreekt van de tegenwoordigheid van de Heer. Dat is de plek, Mozes. Daar. Daar boven die ark van het verbond. Dat is de plek waar ik jou zal ontmoeten. Daar. Op die plek. Daar zal ik met jou spreken. Over alles wat ik Israël zal gebieden. Nee, het spreekt ook van de tegenwoordigheid van de Heer. Het spreekt van Jezus. Maar het mooiste beeld van wat hier dan gebeurt, is dat zodra die priesters daar bij het water staan en hun voeten aan het water raken, dan wordt het water afgesneden. Het is een beetje als een teken wat God daar neerzet, daar dwars in de Jordaan. Het water wordt afgesneden en ontstaat een doorwaadbare plaats en ze gaan er door. En ze gaan er allemaal doorheen. Door geloof. Niemand uitgezonderd. Niemand die bleef afwachten of vragen ging stellen van, joh, als die priesters dan maar blijven staan en ik hoop maar dat hun geloof het houdt en dat het water ook afgesneden blijft, want wie weet klapt dat water wel weer terug. Iedereen ging door geloof die Jordaan door het beloofde land in. Is het niet zo dat de Heer de God opnieuw het teken heeft opgericht, maar veel later? Ook in een stroom. In een stroom van zonde, van schuld en van oordeel. Een stroom die al eeuwenlang duurt. En ons die vloek van de zonde en van schuld en van oordeel, die vloek die raakt ons allemaal. Toch heeft God opnieuw een teken opgericht. In het water van die stroom, die eeuwigdurende stroom van zonde en van schuld en van oordeel, heeft hij met zijn verzoenend lijden en sterven afgesneden. Opdat er een doorwaadbare plaats zou ontstaan voor u naar het beloofde land toe. En zoals het voor Israël geloof vroeg om door die plek heen te gaan. Zo vraagt het niks anders dan van u en van mij om in vertrouwen te zien op de Heer Jezus in die plek te doorwaden. Niet te doorwaden, want het is droog en we kunnen er doorheen. Om daar doorheen te gaan. Die zonde, die raakt mij niet meer. Het offer van Jezus was voldoende. Hij heeft met zijn bloed mijn en jouw zonde, van hoe oud we ook zijn, uw en je, mijn zonde heeft hij toegedekt met zijn kostbaar bloed. De schuld is betaald door het offer van de Heer Jezus. Het oordeel is gedragen door Jezus. En we kunnen er niks meer aan toevoegen. Alleen door het geloof op hem te zien, op Jezus. En op Jezus alleen. Het mooie is zo, hè? De doop door de Rode Zee werd de doop in Mozes genoemd, zegt 1 Korintiërs hoofdstuk 10. We zouden dit misschien de doop in Jozua, in Christus kunnen. Die namen lijken ook heel veel in het Hebreeuws op elkaar. Yeshua, Jozua en Yeshua, onze Heere Jezus. Jozua betekent redder, hè? Hij ook die het volk heeft gered, uit heeft geleid, naar het beloofde land heeft gebracht. Zo ook, als wij op de Heere Jezus zien, komen wij daar ook in het beloofde land. En daar waar Jozua het volk in een soort betrekkelijke relatieve rust heeft gebracht, hè, want niet alle volken zijn daar weggevaagd. Het was geen volkomen rust. Hè, hoewel de Bijbel daar toch wel iets over zegt, maar goed, dan gaan we nu even. Maar Jezus brengt ons uiteindelijk in een volmaakte rust. Is niet prachtig? Stef Bos, u wel bekend, die heeft ooit een lied over gepaard, over dit punt, dat ze aankomen daar bij de Jordaan. Stef Bos, het lied heet Onbereikbaar Dichtbij. U moet het maar eens thuis luisteren. Onbereikbaar Dichtbij. En dan zingt hij op een moment, dat is het refrein. Daar aan de overkant ligt het beloofde land. En het is onbereikbaar. Het is onbereikbaar dichtbij. Weet u wel, en het is onbereikbaar dichtbij. Ogenschijnlijk onbereikbaar. Je kunt daar niet zomaar komen, daar in het beloofde land. Je kunt alleen toegang toe verkrijgen door geloof. En dan is het opeens bereikbaar dichtbij. Dan ga je de rust in. En wat daar allemaal gebeurt, hè, dat ziet ook op de eeuwige rust die wij eens in heerlijkheid bij de Heer Jezus binnen zullen gaan op een toekomende rust. Dat is een prachtig mooi beeld. Maar Jezus zegt van nee, maar niet alleen voor die toekomende tijd moet je je vertrouwen op mij stellen. Maar ik wil je nu ook al rust geven. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. En je zult rust vinden voor je zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Weet je wel, een geweldig, geweldige uitspraak. En rust, dat klinkt al heel gauw een beetje ja, ouwebollig misschien. Maar als je iets anders tegenover zet, namelijk het tegenovergestelde onrust, dan krijgt het opeens wel een beetje hand en voeten. Want hoeveel onrust is er niet in deze maatschappij? Hoeveel onrust is er niet bij onszelf? Jezus zegt, mijn last is licht en mijn juk is zacht. En de oorspronkelijke betekenis van dit vers en waarom Jezus het zegt, is hierin gelegen. Dat de fariseeën, de oversten, de leiders van het volk, hè, behalve dan de geboden die de Heer, God aan hen had gegeven, hadden ze er even allerlei dingen bij bedacht waar Israël zich aan moest houden. En ze moesten dit doen en dat doen. Dus er waren echt grote pakken samengebonden van allerlei regels. Het werd op de ruggen van mensen neergelegd. Nou, als je hier maar aan voldoet, dan komt het goed. Maar dat staat op mij, zonder dat zij zichzelf ook maar met een vinger aanraakten. Dus de leiders van het volk legden hele grote lasten op het volk, zonder ze zelf met de vinger aan te raken. En dan, in die context, zegt Jezus, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal jou rust geven. En wie weet, ik weet niet hoe je zit hier vanmorgen. Misschien draag je wel een juk die niet van jouzelf is. Maar die een ander voor jou bedacht heeft en op jou gelegd heeft. Ik zeg helemaal niet dat we geen lasten van een ander moeten dragen. De Bijbel zelf zegt ook, elkanders lasten dragen wij. Maar er zit altijd een mate van vrijwilligheid in. Soms leggen we ook een last aan een ander op. Een last die God niet voor jou bedacht heeft. Maar die een ander voor jou bedacht heeft. Last, moeite, en God wil, dat is het beloofde land voor ons, vrijheid. Een lichte last. Een zacht juk. We denken heel vaak gewoon dat het goed gaat in Nederland. Dat we het goed voor elkaar hebben. We zijn ook een redelijk gelukkig en welvarend land. Maar niet alles gaat goed. Ik werd vorige maand wel wat opgeschrikt, ook een beetje wakker geschud van wat gebeurt hier toch. Wat ik las over het aantal zelfdodingen, en nu breng ik even iets te sprake wat wel heftig is. In Nederland, en ik heb het punt dus nagegaan ook op het CBS, zijn er bijna 2000 zelfdodingen per jaar. 5 mensen per dag kiezen voor het andere weg. Zijn ook op zoek naar rust. Zijn depressief. Zijn op een andere manier dat ze het niet meer weten. Dus ze kiezen ervoor om uit het leven te stappen. En van plaats van tot Jezus te gaan. En de rust aan Vader die Hij aanbiedt. Kiezen ze voor een andere weg. En ik heb daar geen oordeel over. Maar God heeft een andere bestemming. God heeft een andere uitweg. Moet je eens nagaan. 5 mensen per dag. Dat betekent dat er vandaag weer 5 mensen kiezen om een andere vorm van rust te omarmen. Omdat het leven hun zo benauwt. Het leven zo drukt. Zoveel moeite er is, zoveel lasten ze te dragen hebben, dat ze zeggen, van mij hoeft het niet meer zo. Ik kies voor een andere uitweg. Ongeveer 1 op die 5 is een jongere. Een jongere in de bloei van hun bestaan. Als ze er niet meer in zitten. 1/3 van de redenen waarom ook jongeren kiezen voor een andere weg. Een andere weg dan te komen tot Jezus. Zijn geldzorgen, eenzaamheid, prestatiedrang. Prestatiedrang. Er moet veel gepresteerd worden. En we leggen misschien ook wel heel veel op onze jongeren. En soms dragen we daar soms als ouders zelf ook aan bij. Dat we een last op hun leggen. Soms kom ik het wel eens tegen. Dat met mensen praat of dat je iets hoort. Dat je denkt van, hé, wie zijn wens is dit nu eigenlijk? We hebben allemaal het beste met onze kinderen voor. Maar soms hebben we zelf niet iets bereikt wat we wel hadden willen bereiken qua carrière of qua scholing of qua werk. Soms willen we iets gerealiseerd zien voor onze kinderen. Een ambitie die we ooit zelf hadden en projecteren op onze kinderen. En we leggen daarmee een last op onze kinderen. Ik heb de universiteit niet gehaald, maar jij zal het toch zeker halen. Ik heb op turnen gezeten en ik vind het fantastisch om te turnen. Ja, maar jij zal zeker het brengen tot Olympische kampioenschappen. Om daar op hoog niveau te gaan turnen. En zo leggen we misschien wel een last, ook op onze kinderen. Misschien onbedoeld. Misschien helemaal niet van onszelf bewust. Dat we onze kinderen aanzetten tot een prestatie die van onszelf is. En niet van hen. Mijn last is licht en mijn juk is zacht, zegt de Heer Jezus. Wilt u voor uzelf eens nagaan, of u nou jong of oud bent, de last die u draagt, de moeite, het juk wat u draagt, is het zacht? Is het licht? Is het het juk van Jezus? Zullen we danken? Hemels Vader, dank u wel, Heer. Dat u al zoveel jaren geleden een teken hebt opgericht, daar midden in de Jordaan. Een vooruitgeschoven post. Heer, waardoor ook de Israëlieten vrije doorgang kregen. En zo hebt u ook voor ons een vrije doortocht verleend, Heer, als we geloof zien op de Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat we op Jezus mogen zien. Altijd maar weer, Heer. Heer, dan wilt u zomaar met ons aan het werk gaan. Ook als we hier vandaan gaan. En met ons eigen gedachten worstelen. Wilt u ons dan helpen, Heer, om te onderscheiden. Heer, of de moeite en de lasten die we dragen, of ze werkelijk van u zijn. Zul ons helpen, Heer, die uitgestoken hand in deze woorden van de Heer Jezus. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Om die hand, die uitgestoken hand van u, Heer Jezus, aan te pakken. Heer, dat is het beloofde land voor ons, Heer, nu. Een land van verzoening, van vrijheid, van rust, van vrede. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat we nu al reeds daarvan mogen genieten. Van die heerlijke vruchten van de offerdood van de Heer Jezus. En wilt u ons maar zien, Heer, helpen om steeds maar te blijven zien op Jezus. Heer, totdat u komt, of dat we eens gewoon bij u zullen zijn in heerlijkheid. En dank u wel, Heer, dat een heerlijke bestemming voor ons ligt. Een bestemming van rust. Dank u wel. Amen.